Welkom bij Radio Maria. Naar Syrië, meer bepaald Aleppo. En daarvoor hebben wij bij ons Bernard Keutgens. Welkom hier bij Missio Werkt. Kun je jezelf misschien even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je?
Ik ben Bernard. Ik hou van de mensen. Ik hou van God. Ik hou van de wereld, van de ene wereld waarin we leven. Ik hou van muziek en ik hou van zoveel dingen. Maar ik hou ook van Aleppo, van Syrië.
Je bent nu enige tijd terug. Hoe lang ben je in Syrië geweest?
Ik leef sinds 2 jaar in Syrië. En dus ik moest eigenlijk voor een congres terugkomen naar Italië. En dat congres is ondertussen afgelost geweest. En zo ben ik eventjes hier in mijn heimat. Ik ben van België, van de Oostkantons. En zo ben ik eigenlijk ook blij om mijn familie en mijn vrienden terug te zien.
Oké. En werkt u voornamelijk in Aleppo of komt u ook op andere plaatsen in Syrië?
Ik woon in Aleppo, werk vooral in Aleppo. Maar ik werk ook op heel veel andere plaatsen in Syrië. Ik ben daar vooral geweest of leef vooral daar waar de christenen zijn. Dat betekent ook in Homs, Kfarbo, Tartous, in al deze regio's, waar we dus ook leden van de Focolare beweging hebben, waar we ook andere vrienden van al de christelijke gemeenschappen hebben. En we werken eigenlijk samen aan hetzelfde project voor een verenigde wereld, voor de christenen in het Midden-Oosten, voor de mensen, voor alle mensen. Iedereen, we sluiten daar niemand uit.
We zijn heel benieuwd om straks te horen hoe jij de situatie in Syrië ervaart en vooral ook hoe jij je inzet voor al die mensen daar. Maar laten we eerst luisteren naar een beetje muziek.
Oh,
Goed, u hoorde een Arabisch-christelijke liedje uit het Midden-Oosten, My Life is Yours. We gaan het hebben in eerste instantie over de situatie in Syrië, in Aleppo. Waarom? Omdat dit natuurlijk het leefgebied is van Bernard, onze gast. De situatie in Syrië is zeer complex. Bernard, zou je ons in enkele belangrijke items, in enkele woorden, de actualiteit een beetje kunnen schetsen voor ons?
Dat is natuurlijk heel complex, zoals u het zegt. Er is oorlog. Er is oorlog sinds 9 jaren. In Syrië zijn 5 van de grootste militaire machten ter wereld. En dan kan men voorstellen, ja, hier zijn er heel wat bepaalde interesses. Verschillende, ieder land heeft misschien zijn eigen interesses. Ik werk voor de vrede. Ik zal geen grote uitleg geven over de situatie, maar ik werk voor de vrede in dat gebied wat sinds 9 jaren onder de oorlog staat en misschien ook nog veel, veel langer. Dat is een gegeven. Dat is een gegeven waar al de mensen mee leven, wat de iedere dag bepaalt, waar de mensen mee leven, de toekomst, het verleden. Dat is oorlog. Oorlog is iets van het ergste wat er kan gebeuren. En zeker in de laatste weken, 3 weken voordat ik ben vertrokken, zijn bombardementen terug begonnen. Men zegt eigenlijk voor de bevrijding van Idlib. En bombardementen, dat is er iets. Dat begon eigenlijk s'avonds om 8 uur en dat duurde tot 's morgens 8 uur. De hele nacht door iets wat ik nog nooit meegemaakt heb. En dan natuurlijk, ik ben therapeut, psychotherapeut. Ik wou ten eerste een keer voelen. En hoe komt dat op uw eigen neer? Ja, hoe voelt zich dat aan als er oorlog is? En dan mag ik zeggen, opeens wordt mijn maag zoals een steen in mijn eigen. Alles wordt stijf en dat is oorlog. En dan weet je eigenlijk wat de mensen sinds zoveel jaren beleefden. En dat is iets wat in de diepste tot uw eigen doordringt. En ik zal natuurlijk niet. Ik zal natuurlijk later ook spreken over de schrik, de angst en hoe gaat dat gebeuren? Hoe gaat het naar de toekomst eruit zien? En dat is Syrië vandaag.
Kan je kort inschatten hoeveel mensen wonen er op dit ogenblik nog in Aleppo? Want dat is toch een van de grootste steden uit het gebied?
Ik kan misschien zeggen dat de jongste cijfers uit Syrië, dat zijn 18 miljoen. Mm-hmm. Voor de oorlog waren dat 23 miljoen. Er zijn heel wat mensen die hebben het land verlaten. Er zijn misschien ook heel wat kinderen nieuw geboren geweest. Aleppo was een stad, zeggen we, tussen 3 en 4 miljoen inwoners. Ik denk dat we nu rond 2 miljoen inwoners zijn. Zeker is de helft van de huizen totaal gebombardeerd. U kent die beelden vanuit de televisie. Dat zijn overal dezelfde beelden. Dat is de situatie in Aleppo. Maar ik mag wel ook zeggen, er is een heel kleine opbouwinitiatief begonnen. En dat is iets wat mij raakt. Ik ga het deze avond vooral over de mensen hebben die opstaan. Die weer alles terug proberen op te bouwen. Die recht staan in deze dramatische situatie die zo lang al duurt. En waar ik me altijd de vraag stel, en wat helpt de mens om eigenlijk na 9 jaar weer op te staan? Of altijd opnieuw op te staan, iedere dag? En dat is iets wat mij raakt in deze cultuur, in deze mensen die de innerlijke kracht voelen. En willen eigenlijk tot het uiterste gaan daarin. En dat is voor mij een teken van hoop.
Je spreekt, Bernard, over elke dag opnieuw opstaan. Mag je daaruit begrijpen ook dat het dagelijkse leven op een bepaalde manier doorgaat? Je spreekt over nachtenlang bombardementen en de dag daarna, wat gebeurt er dan? Kunnen mensen gaan werken? Kunnen kinderen naar school?
De dag, na de dag nadien gaan de kinderen echt naar school. Er zijn misschien in deze weken 4 of 5 dagen dat de kinderen niet naar school zijn gegaan, maar de kinderen gaan weer terug naar school. Het leven gaat eigenlijk verder. Het is eigenlijk moeilijk om een woord te stellen. Dat is ook misschien iets wat zij in de loop van de jaren geleefd hebben. Op zichzelf terugplooien, dat is geen oplossing. Laten we verder leven, laten we verder leven met de gegevens van elke dag. En elke dag zijn zoveel vragen dat ze soms niet aan de toekomst kunnen denken. Vandaag moeten we kijken, er is weinig elektriciteit, er is weinig gas. En we komen misschien later nog daarop terug te spreken. Maar de mensen leven de dag. Op de dag, het huidige ogenblik, zouden wij soms zeggen. En dat is eigenlijk iets wat voor ons vreemd is. Wij kijken naar de kleine probleempjes. Maar er zijn zoveel dingen die niet functioneren. Er is een embargo, daar zijn de consequenties van een oorlog. Daar zijn de consequenties van zoveel mensen die zijn vertrokken. Maar dat is gewoon bijna onvoorstelbaar hoe die mensen die kracht vinden om die beslommeringen van iedere dag aan te pakken. Ze onder ogen te zien, proberen een oplossing te zoeken, zonder altijd te klagen. Ze weten, daar kunnen we toch niks aan doen. Proberen we het beste daaruit te maken. Er is natuurlijk ook een andere kant. Daar kom ik ook later op te spreken. Ja, de hopeloosheid. Maar het leven van iedere dag is heel ingrijpend. Dan komt erbij dat wij tijdens de winter waren. Ik was gewoon de winter hier in België door te leven. Maar daar is het ijskoud. Soms zou ik zeggen, binnen in de huizen is het nog kouder dan buiten. Buiten komt misschien tijdens de dag nog een beetje zon binnen. Hè? Maar er zijn dan 2 graden meer. Maar het is ijskoud en je krijgt maar 200 liter mazout 2 keer tijdens de winter. En dat is de realiteit van de oorlog, van een embargo, van de hele situatie. Ik zou nog heel wat voorbeelden kunnen geven, misschien komt dat ook nog. Maar het is gewoon keihard, het is ijskoud. En zoals ik zei, ik heb nog nooit zo koud gehad dan deze 2 winters die ik daar heb doorgebracht.
Oké. Okay. En de religieuze leiders, nemen zij bepaalde standpunten in? Laten zich van zich horen tegen die oorlog die er op dit ogenblik?
In ieder geval, al de religieuze leiders, ze zijn zeker op de kant van de mensen. Zij proberen tenminste met alle middelen die ze hebben de mensen dichtbij te zijn, de mensen misschien te helpen om ook te blijven, mogelijkheden op te zoeken. Ja, politiek is 1 zaak, maar misschien kerk is een andere zaak. En dus wij houden ons met kerk zijn bezig, met de ondersteuning van de mensen. En dat doen ze echt. En dat zien we in heel wat voorbeelden. Bijvoorbeeld, heel wat religieuze leiders doen het allerbeste om ook de jongeren te helpen dat ze kunnen trouwen, dat ze een bruiloftsfeest kunnen doen. En dat wordt meestal ook betaald van de kerk. Dat zijn zo kleine dingen. Ze zijn bezig met de opbouw van woningen. Ze zijn bezig met de opbouw van kerken. Al dat wat kan helpen om ook de mensen een stuk hoop te geven. Ja, daar zijn ze wel mee bezig. Ja. Ik heb dat gezien. Grote kerken die gebombardeerd werden, die opeens nu weer open zijn voor het publiek, ja.
Met voldoende priesters om nog de eucharistie te houden, bijvoorbeeld?
Men moet wel zeggen dat er voor de oorlog 150.000, als ik goed ben onderricht, 150.000 christenen in Aleppo waren en nu zijn er maar 40.000. En ook al de priesters doen het beste juist voor al deze mensen. Ja, echt, ik denk, ze hebben echt vooral de humanitaire vragen opgepakt. Wat kunnen we daarvoor doen voor de mensen? Onderdak, huizen repareren. Soms moesten huizen drie keer nieuwe ramen krijgen. Omwille van de bombardementen juist in het centrum van de stad. En daar zijn de priesters echt ook mee bezig geweest. En bijvoorbeeld, tijdens de oorlog waren de Jesuiten bezig om 18.000 warme maaltijden per dag voor te bereiden voor de bevolking. Ja, dat natuurlijk in de jaren waar het meeste nood was. Maar ik vond dat ongelooflijke getallen. Ik heb die gebouwen gezien, ik heb die verhalen gehoord van die Jesuiten. Ik heb ook nu nog vrienden Jesuiten die zeggen, ja, maar die situatie is zo extreem. Wat wij kunnen doen, wij doen study zones. Een study zone, dat zijn twee gebouwen. En in die gebouwen mogen de studenten die hun examens moeten voorbereiden, zij mogen daar naartoe komen. Daar is tenminste elektriciteit, daar is internetaansluiting, daar is ook verwarming. En zo komen daar iedere dag 150 studenten, gelijk wie. Hè? Dus zijn niet alleen maar christen, zijn ook moslimen en zo verder. Die komen daar en mogen daar voor een heel klein bedrag de hele dag kunnen studeren, omdat het meestal in de huizen bijna onmogelijk is, omdat het zo koud is. Hoe dikwijls heb ik ook thuis gezeten, ik wou iets op mijn computer schrijven, maar mijn vingers waren gewoon te koud. Het ging bijna niet.
Goed, dankjewel voor jouw levensechte getuigenis. We zijn heel benieuwd om er zo meteen verder over te horen, over jouw leven daar, het leven van de mensen daar. Maar eerst gaan we even onderbreken om op adem te komen.
Ja.
Yeah. مساكين أحزاننا حمالها وأوجاعنا تحملها مسحوق لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا لكن أحزاننا حمالها وأوجاعنا تحملها مسحوق لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا لكن أحزاننا حمالها وأوجاعنا تحملها مسحوق لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا لكن أحزاننا حمالها وأوجاعنا تحملها مسحوق لأجل معصينا مسحوق لأجل أثامنا
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waarin je ongetwijfeld hebt gemerkt dat onze muziek een Arabisch tintje heeft vandaag. En daar is een goede reden voor, want bij ons in de studio zit Bernard Keutgens uit Duitsstalig België, maar al 2 jaar leeft en werkt hij in Syrië, in Aleppo, in oorlogsgebied. Bernard, je bent 2 jaar geleden naar Syrië vertrokken, een land waar al 9 jaar oorlog is. Dat wil zeggen dat je vertrokken bent toen de oorlog daar volop woedde. Hoe ben je daar, in godsnaam durf ik te zeggen, terechtgekomen? Wat trok jou zo aan?
Ik moet misschien daarbij zeggen, ik was als jongere, als adolescent misschien aangetrokken, misschien door het evangelie, door God. En ik heb de kans gehad om Chiara Lubich te leren kennen, stichteres van de Focolare Beweging, heel wat mensen die eigenlijk die wens hadden voor een verenigde wereld te leven. En dat was natuurlijk de droom van Jezus zelf. En zo heb ik eigenlijk heel mijn leven daarop opgebouwd. Het heeft de richting gegeven in dat wat ik gedaan heb, waar ik geleefd heb. Ik heb een heel leven lang vooral hier in België en Luxemburg geleefd. En op een bepaald moment krijg ik de vraag, zou je bereid zijn om naar het Midden-Oosten te gaan? Midden-Oosten, daar heb ik nooit aan gedacht. Dat is eigenlijk die plaats waar Jezus heeft geleerd. Ik had nooit eraan gedacht, omdat ik niet de taal niet zou kunnen leren en zo verder. Maar het trok me eigenlijk aan daar te zijn waar Jezus geleefd heeft. En voor mij was Jezus eigenlijk belangrijk. Of de heilige familie was belangrijk. En zo mocht ik eigenlijk eerst in 2015 naar Jordanië gaan. Jordaan, dat is daar waar heel veel dingen van het Oude Testament, maar ook van het leven van Jezus afgespeeld hebben. En zo ben ik daar terechtgekomen. En onze vrienden uit Syrië, die eigenlijk al een gemeenschap hadden sinds 30 jaar, die er gebleven zijn, ook tijdens de oorlog, hadden me uitgenodigd om daar in Syrië vakantie te komen doen. Kom je vakantie in Aleppo doen? Vakantie in Aleppo, dat is ongelooflijk. Dus wie krijgt een kans om naar Aleppo vakantie te doen? Zo ben ik daar naartoe gegaan. Heb 1 maand voor hun gekookt, in de keuken gestaan. Heb in de keuken alle verhalen gehoord van deze mensen. De pijnlijke verhalen, de verhalen van al de mensen die wilden vertrekken of die al vertrokken zijn. En toen heb ik me eigenlijk de vraag gesteld, maar dat kan toch niet de oplossing zijn? Misschien voor sommige mensen is dat een oplossing, maar misschien kan ik zelf een bijdrage zijn voor die mensen. Misschien kan ik zelf een beslissing nemen om de andere richting uit te gaan. Ik ga naar Syrië. Dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Ik heb er ook 2 maanden aan gedaan om dat in het diepste te begrijpen. Uit welke reden ga je nu naar Syrië? Wat kun je voor die mensen betekenen? Wat is dat? Hier zijn wij ook bij Radio Maria. En ik denk dat ik op een bepaald moment begrepen heb, ik zou Maria willen zijn die naar Syrië gaat. Zij, Maria en Jozef hebben in deze plaatsen geleefd, niet ver vandaan. En ik wilde daar naartoe gaan. Ik kan misschien niet veel doen, omdat ik de taal ken. Maar ik zou misschien, zoals Maria, door de straten gaan. Misschien voor de een of andere bidden. Voor de een of andere iets doen. Maar uit deze verhouding ben ik daar naartoe gegaan. En ik mocht gaan met mijn verantwoordelijkheid. En ik zeg maar, ga onmiddellijk. En dus ik heb dan Jordanië Amman achtergelaten. En ben dan sinds 2 jaren nu in Syrië terechtgekomen. En dat is een verhaal ongelooflijk. Ja, ik denk, heel dikwijls heb ik gezegd, maar zou Jezus eigenlijk kunnen geboren zijn in China? Of in Japan? Of in Zweden? Maar ik denk dat Jezus eigenlijk een cultuur nodig had waar de familie in het centrum staat. En daar waren de wortels ook van Jezus. En die heb ik daar gezien. Een karakteristieke van hun cultuur, de gastvrijheid, de mensen opnemen. Die warmte, die heb ik nergens anders gevoeld. En dat is iets wat mij raakt. En ik zou zeggen, laten we toch deze waardes die we daar zien ook aan voelen. Laat die mensen ook hier in dit land, van hun cultuur vertellen. Die eigenlijk, waar ik iets kan van leren. Die warmte van hun harten, die warmte van familie zijn, die heb ik nergens anders gezien. Je gaat door de straat en ze zeggen nu, wauw, ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Dat is zo lang geleden dat ik u nog gezien heb. Ik mis jou. En niemand heeft mij hier gezegd, ik mis jou. Huh? En dat is de cultuur van het Midden-Oosten die het hart in hun handen hebben. Ook tijdens deze momenten waar je zegt, maar hoe is het mogelijk? Maar dat heb ik in de christelijke gemeenschap gezien, ontdekt, gevoeld. Dat is leven in Syrië, in Aleppo.
Okay. Dus vanuit die inspiratie ben je daar dan terechtgekomen. Woon en werk je nu al gedurende die 2 jaar in Aleppo. Wat is jouw taak eigenlijk? Of wat doe je? Kan je zo eens beschrijven hoe er een dag voor jou uitziet?
Ja, misschien moet ik eerst een eerste verhaal vertellen. Als ik daar ben aangekomen, dan heb ik dat was in maart, de lente begon. En in Aleppo is een heel schoon park. Het eerste wat ik voelde, hier kan ik als westerling niks anders doen als onkruid uit het gazon trekken. En dan mocht ik eigenlijk in een klein projectje werken, misschien van handwerk. En ik heb gedurende 1 maand onkruid daaruit getrokken. Is misschien een metafoor. Een metafoor dat wat betekent dat wat wij als Westerlingen daar kunnen doen. Ik denk, soms ben ik beschaamd geweest als ik gezien wat daar alles vernietigd geweest is in de stad, maar ook in het land. Ik ben een beetje rondgereisd. En ik mocht het onkruid eruit trekken, zo met een gebuigd hoofd zeggen, ik doe dat. Kort nadien, een maand nadien, heeft een zuster van de Franciscanessen gezien, maar jij bent eigenlijk geen tuinier, jij bent een therapeut en ik heb eigenlijk heel wat hulp nodig voor al die problemen. Dus ik spreek Frans, hè, zegt zij. Ik spreek Frans en Arabisch. Ik kan jou vertalen in dat wat wij hier kunnen doen. En zo ben ik eigenlijk met haar in verschillende families geweest. We hebben de situaties gezien. We hebben familieondersteuningsgesprekken gedaan. Ik heb die zuster vooral geholpen om misschien problemen vanuit bepaalde hoeken te bekijken. Het was een beetje vorming, het was een beetje supervisie. En we zijn dan begonnen heel wat projecten samen te doen. Ten eerste, omdat jullie weten dat ook mensen ter plaatse zeiden, hier heeft iedereen een trauma. Iedereen een trauma. Oeh. Ja, dat is de realiteit. Als je 9 jaar in de oorlog leeft, dan heb je 9 jaar in angsten geleefd. Je hebt 9 jaar in stress geleefd. En eigenlijk heb je in 9 jaar eigenlijk je diepste kwijtgespeeld. Je weet eigenlijk niet meer wie u bent, waar je naartoe kunt leven, hoe de dag van morgen eruit ziet. En dat zijn natuurlijk heel essentiële waarden in het mens zijn. En deze mensen zijn door de oorlog, door de gevolgen van de oorlog, in deze situatie terechtgekomen. Een oorlog die veel te lang duurt. En zo ben ik eigenlijk begonnen dan heel wat therapeutische projecten te begeleiden binnen de kerk, rechts en links. En dat is mijn leven geworden.
We gaan heel graag straks verder met jou in over dat therapeutische werk dat je daar ter plekke in Syrië verricht. Maar ik stel voor dat we eerst even luisteren naar een prachtige Arabische versie van het Ave Maria.
والشهداء والمؤمنين باسمك اقبل منا صلاتنا اقبل منا صلاتنا واجعل منها للخطأة غفرانا كسري القلوب رجاء للحزان عزاء للمرضى شفاء للموتى راحة ربي
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Bij deze aflevering van Missio Werkt, die in het teken staat van leven en werken in Syrië, in Aleppo, in tijden van oorlog. Als Belg in Syrië met onze gast Bernard, maar natuurlijk ook als Syriër zelf, iemand die koppig ter plekke blijft en het beste maakt van elke dag. Bernard, je vertelde net voor onze muzikale pauze hoe iedereen natuurlijk na 9 jaar oorlog een trauma heeft, maar ook over hoe jij daar een manier van hulp wil aanbieden, hoe jij als therapeut met hen aan de slag gaat. Waarom is dat psychosociale aspect van hulpverlening, waarom is dat zo belangrijk in die context?
Ik denk, de mensen hebben heel veel geleden in deze jaren. En ik denk, men zou kunnen op een gemakkelijke manier ook de huizen kunnen opbouwen. Maar de mensen willen terug opbouwen, de mensen weer recht laten staan. De mensen misschien ook hun eigen, hun eigen wonden te laten zien. Misschien samen met de mensen door de wonden heen gaan. De wonden samen dragen, de wonden samen laten genezen is een van de belangrijkste punten. In deze periode. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant, boeiend. Met de mensen op weg gaan. Misschien is dat het belangrijkste.
En wat zijn zo de grootste noden van de mensen?
Ik denk dat iedere leefgroep grote noden heeft. Soms stel ik mij ook de vraag, maar waar moet ik hier in Gods wil beginnen? En soms weet ik het ook zelf niet juist. Dus iedere doelgroep heeft noden. De kinderen hebben noden, omwille dat ze soms in de school niet aan de slag komen. Waarom? Omdat ze soms in klassen zitten waar 40 kinderen zitten. En daar komen de ouders dikwijls met mij naar mij toe en vragen, maar die kinderen die hebben eigenlijk een gedragsprobleem. Natuurlijk hebben die een gedragsprobleem, kan ook niet anders. Als die al die jaren in het stress gezeten hebben, heel wat kinderen die ik gezien heb, die hebben niets anders gekend dan oorlog, dan stress, dan angsten, dan onzekerheden enzovoort. Dat spreekt vanzelf. Dan gaan we verder. De groep van de jongeren. De jongeren die eigenlijk zeker heel wat geïnvesteerd hebben om te studeren, maar dan niet de kansen krijgen omdat er geen werk is. Dan gaan we verder naar andere groepen zoals de volwassenen, de echtgenoten, die ook altijd in conflicten leven of in vraagstellingen leven. Ik heb heel wat mensen gezien die zich gedurende jaren de vragen stelden, moeten wij nu blijven, moeten we vertrekken, moeten we blijven? En als dat het enige gespreksthema in de familie is, dan kun je je voorstellen, dat is gewoon heel moeilijk om daarop te antwoorden. Of bijvoorbeeld dat een van de vaders mij vertelde, mijn vrouw die zou me nooit vergeven hebben als er iets met onze zoon zou gebeurd zijn. Misschien omdat je begrijpt, ja, de moeder heeft heeft toegestaan om te blijven omwille van dat de man het wou. Maar dat zijn de gegevens. Maar dan zijn er natuurlijk ook andere verhalen. Verhalen die mij heel geraakt hebben. Dus ik neem hier het verhaal van Jean en Viviane. Jean en Viviane, die hebben hebben 4 kinderen. De oudste van hun heeft gehoorproblemen. En zij wilden eigenlijk in het begin van de oorlog vertrekken omwille van de kinderen naar Canada. Maar tegelijkertijd hadden zij een kleine school voor 50 kinderen, allemaal met gehoorproblemen. En de dag voor het vertrek gaat Jean, de vader, naar de bisschop, misschien voor een handtekening. En de bisschop stelde de vraag, en wil je echt vertrekken? Wil je echt vertrekken? En dat zijn natuurlijk heel moeilijke vragen, waar je altijd opnieuw wordt geconfronteerd. Jean is natuurlijk dan in de kerk gegaan, heeft zich ook voor het altaar neergezet en heeft dan eigenlijk een contract met Jezus afgesloten. Oké, ik ben bereid om te blijven, maar jij moet voor mijn kinderen zorgen. Jean gaat dan naar huis, vertelt dit verhaal aan zijn vrouw. En Vivian, wat denk jij daarover? En Vivian zegt eigenlijk, ik dacht aan hetzelfde. Huh? En dus, zij hebben de kinderen aan God toevertrouwd. En zo zijn ze gebleven. Ondertussen, tijdens de oorlog, is dat schooltje verder kunnen doorgaan. Voor al die kinderen. En ondertussen zijn er 120 kinderen in deze school. En ik werk daar als therapeut. Ik werk ook regelmatig met de ouders om hun advies te geven. Om hen ik probeer hun in gesprek onder elkaar te brengen. Misschien moeten ze samen oplossingen vinden. Ik kan die niet. Het zijn meestal ook moslimvrouwen, moslimmannen die samenkomen voor hun kinderen. En het is eigenlijk echt prachtig om te zien hoe zij zich openen, de ene voor de andere. En dan misschien één advies kan een oplossing zijn voor een andere familie. En dat is therapeutisch werk, dat is werk met mensen waarom ik altijd opensta. Ik kan natuurlijk ook het verhaal nu van een andere leeftijdsgroep vertellen. Dat zijn de ouderen. Heel wat ouderen zijn ook alleen achtergebleven. De kinderen zijn omwille van de verschillende redenen in het buitenland, in Canada, in Australië, in Europa. En de ouderen zijn achtergebleven. En ik denk heel graag terug aan een van onze vrienden, Tante Leila. Tante Leila gaat iedere maand 40 van die oude mensen bezoeken. Meestal kennen die oude mensen nog Frans. En dan neemt Tante Leila mee op weg om deze oude mensen te bezoeken die heel dikwijls alleen zijn achtergebleven. Dat is een leeftijdsgroep waar we ook met de Focolare Beweging en ook andere projecten ontwikkeld hebben om misschien ook naar toekomst systemen te ontwikkelen om deze mensen ook aan huis te begeleiden met al hun vragen en problemen.
En het is jouw begeleiding van al die mensen die ertoe leidt dat ook andere mensen jouw hulp opnieuw inroepen. Het gaat gewoon... Het loopt gewoon van mond tot mond, van vraag hem om hulp om met jou te praten, om je in verbinding te stellen met andere mensen.
Ik denk, dit is iets wat ik ook in de Focolare beweging heb leren kennen. We maken dat niet alleen. Ik werk ook niet alleen. Ik heb ook niet de oplossingen. Maar misschien samen kunnen wij iets betekenen voor de anderen. Samen kunnen we misschien ook het lijd van de anderen opnemen. We kunnen misschien een beetje het kruis samen dragen. En in een zekere zin is dat het samen zijn, naast de mensen zijn, dat geeft hoop. Ik denk, de grootste wanhoop is daar waar de mens alleen is. En daar juist moeten we inzetten. En ik mag zeggen dat ik een van de enigste mensen ben uit het buitenland. Ik mag soms zeggen, hoe spijtig is het dat het buitenland Syrië heeft laten vallen. Dat wij de mensen mogen niet ter plaatse helpen. Op dit ogenblik hebben we niet zoveel kansen. Maar dat zou eigenlijk een hele oplossing zijn. Zouden wij kunnen voorstellen dat niemand meer naar Zwitserland zou gaan of geen buitenlander komt meer naar binnen. Dat is gewoon maar een inkrimping van een cultuur. Maar dat is de realiteit en daarom zijn de mensen ook zo dankbaar dat men misschien samen met hun op weg gaat. Ik kan ook niet al die problemen, zeker niet te veel individuele therapieën, dat brengt het niet. Maar misschien moeten we daar andere oplossingen voor vinden. Daar is nog veel werk in de winkel en dat is boeiend.
Het is werken aan verbondenheid, daar waar oorlog eigenlijk alle banden dreigt te verbreken, daar toch geloven in.
Juist.
Verbondenheid en liefde.
Ja, juist. Ik denk dat is het beste wat we als,
als christenen kunnen doen. Ik denk dat dat is dat ook wat Maria Jezus ook zouden doen voor de anderen. En het hart nog een beetje groter te openen. En dan voel je ook voor jezelf, je krijgt ook dagelijks de nieuwe kracht. Misschien uit het gebed, misschien uit het diepste van jezelf. Zoals Jean en Vivian, die zich ook daar in het diepste hebben kunnen openen. Wat is nu mogelijk? Wat kan ik als bijdrage leveren? En ik sta verbaasd wat deze mensen nog kunnen doen met 9 jaar oorlog. En dat is het ergste wat er kan gebeuren. Ik heb die verhalen gehoord natuurlijk van mijn ouders. Maar nu zie ik ze met eigen ogen. Ik zou soms willen zeggen, dat zouden we eigenlijk moeten zien. Dat zijn niet maar verhalen die 2 minuten op televisie komen. Dat zijn verhalen die je tot het diepste van uw eigen laten voelen. Tot in de buik, tot in het hart, tot in uw kop. En dat is heel erg. En soms moet ik zeggen, ik heb ook geweend. In al deze situatie. Ja, waar je machteloos staat. Dat is onmogelijk. In deze wereld. Ja, dat we zo ver zijn gekomen. En we doen daar niks aan.
Ondertussen is jouw persoonlijk initiatief ook omgezet in een aantal projecten. Ze zijn verder uitgegroeid en verder uitgebouwd in een aantal projecten. Is het makkelijk eigenlijk om middelen te vinden voor die projecten van jou?
Well, ik heb natuurlijk een klein project aan psychosociaal vormingswerk waar ik misschien heel wat kleine middelen kan vinden voor projecten als vertaling die ik nodig heb voor een bureau of heel wat dingen. Ofwel misschien ook opleiding van anderen. Wat man natuurlijk in mijn positie veel interessanter is. Heel dikwijls stel ik de vraag, maar dat wat ik heb, ik geef het u en u doet het rechtstreeks in het Arabisch. En ik wil niet dat men mij vertaalt, maar u kunt het doen. En dat vind ik vormingswerk, dat vind ik interessant, boeiend aan dat. Dan mogen we natuurlijk ook zeggen, wij hebben nog heel wat andere projecten, ook aan van de focolare beweging, die echt interessant zijn. Naschoolse begeleidingen, fysiotherapie, opleidingen, dat project met de bejaardenopleiding. Daar zijn we natuurlijk heel blij dat we deze projecten in Aleppo kunnen doen, zij het met Missio hier in België, maar ook Missio in Aken of in Duitsland enzovoort. Maar ik kan zeggen, dat zijn de hoopgevende aspecten vooral ter plaatse. En die zijn enorm belangrijk. Als we de mensen daar willen hebben, dan moeten we vooral aan de jongeren opleiding geven voor leadership, voor hoe leiding geven, hoe projecten uitwerken, hoe projecten zelf realiseren. Ik geef een klein voorbeeld. We hadden een opleiding voor leadership, leiderschap. En ze moesten iets concreets uitwerken. En een groep jongeren hadden eigenlijk uitgewerkt om een fanfare in een parochie te realiseren. Een fanfare van 25 mensen. En ze hadden dan een budget gemaakt, eigenlijk een klein bedrag. En dus als ik dat project zag, ik vond dat heel boeiend. Het was perfect professioneel gemaakt. En dus dan heb ik een collega gevonden die zelf zangeres hier aan de opera is, Soumaya Hala. Soumaya Hala is eigenlijk, haar vader is afkomstig van Aleppo. En zij zingt dus in Brussel en in Genève. En toen heb ik haar dat project voorgesteld. En het ging maar om een klein bedrag van $3000 dollars. En dat hebben we op heel korte tijd tezamen gekregen. En we hebben 25 instrumenten op 1 januari daarna toegebracht. Ik kan onmogelijk beschrijven hoe dat voor die jongeren was. Opeens krijgen ze dus die instrumenten. En het speciale was, er waren enkele van die jongeren die konden al een stuk trompet of drum spelen. En dat klonk. We hebben kerstmis gezien voor kinderen, maar dat was iets voor jongeren. En zo zien die eigenlijk door hun projecten, het was misschien een kleine droom. Maar ik hoop dat ze later veel grotere dromen kunnen ontwikkelen, die wij hun kunnen ook helpen om misschien, ik weet niet wat, te kunnen realiseren. En van daaruit is hoop, de mensen hoop geven. En de mensen hebben ons nodig, wij hebben hun misschien nodig, omdat ze ons ook een stuk warmte geven.
Het zijn allemaal mooie dromen vanuit een evangelische inspiratie, een evangelische inzet, precies daar waar Jezus het ons eigenlijk heeft voorgeleefd. We gaan heel graag straks een beetje verder met jou spreken, maar even tijd voor een muzikale onderbreking.
Thank you.
Dag beste luisteraars, wij zijn weer terug met onze gast Bernard. Zoals iedereen weet zitten we van nu in de vaste periode en leven wij toe naar Pasen. Nu was mijn vraag aan jou, Bernard. Als je zo dagelijks geconfronteerd wordt met oorlog, met ellende, met leed, beleef je dan die tocht naar Pasen op een andere manier?
Ik denk, misschien is iedere dag een weg naar Pasen toe. Als je 's morgens opstaat en je wordt met de problemen en de crisis geconfronteerd, dat is de weg naar Pasen. En je probeert die aan te pakken. Je probeert er iets aan te doen. Je betrekt andere mensen erin. Je spreekt in de gemeenschap daarover. En in dat verhaal van moeilijkheden zijn er mogelijkheden om ook echte relaties op te bouwen. Relaties waar het leven van de anderen ook een plaats heeft. En ik denk dat is een stuk de weg naar Pasen. En dat is eigenlijk een heel boeiende weg. Ik denk de wereld omvormen vanuit oorlog naar vrede. En hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan concreet? Maar ik denk ten eerste om zelf authentiek te zijn. Ten eerste om misschien zelf te geloven daar waar misschien alles hopeloos is. Omdat het ook heel dikwijls in deze kant misschien een stuk hoop geeft. Maar dan hoor je weer opnieuw dat er op een andere kant weer nieuwe conflicten zijn. Maar goed, en altijd opnieuw deze hoop geven, altijd opnieuw in relatie treden. Misschien ook altijd opnieuw alles aan God toevertrouwen, aan Maria toevertrouwen, aan ik weet niet wie dan ook, maar de mensen, en dat heeft me heel sterk geraakt, ze leven ook heel sterk vanuit het geloof, zeker de christenen die er zijn. Dat is iets wat hun tekent. Ja, dat is niet voor niets Sint-Paulus. Sint-Paulus komt uit Damascus. En de eerste christenen waren dus in Antiochia. Antiochia is 200 kilometer van Aleppo ver. Daar is het eigenlijk het verhaal begonnen. En de weg naar Pasen is eigenlijk dat. Ik moet jullie luisteraars ook van Radio Maria de beste groeten doen van Radio Maria Syria. Ik mag jullie zeggen dat mijn Arabische leraar is, eigenlijk ook voor Radio Maria werkt. En ze heeft me gezegd, doe de beste groeten, vraag aan hun gebed en bedank hun ook voor hun gebeden. En dat wil ik hiermee ook doen. En dat is ook Pasen. We zijn één kerk, daar waar we ook zijn. En we hebben jullie hulp nodig. We hebben jullie gebed nodig. We hebben misschien andere hulp ook nodig. Maar eigenlijk, we leven in dezelfde wereld. We zijn kinderen van dezelfde God. En ik mag dat zeggen. En als ik hen zou zeggen, ik heb dat zeker gedaan. Ik ben jullie stem hier in Bergen. Hier, en dat is natuurlijk ook voor hun heel belangrijk. In die zin is dat ook de weg naar Pasen toe. Ja, we zijn één familie en dus en we gaan onze weg. Ja. Soms is het een kruisweg, heel moeilijk. Maar als we het samen doen, kunnen we het misschien halen. Ook Jezus heeft het niet alleen gehaald. Hè. Dus, iemand moest het kruis meedragen. En het is misschien een van de verhalen die misschien heel belangrijk voor ons zijn.
We naderen helaas stil aan het einde van de aflevering. Misschien heb ik een van de moeilijkste vragen voor jou tot het laatste gehouden. Wat is eigenlijk nu jouw allergrootste wens of jouw allergrootste droom voor Syrië en haar bevolking?
Zeker vrede. Zeker vrede. Ik zou zeggen ook zeker de wens naar eenheid. We zijn één familie in God. En dat is de grootste wens die ik ook geleerd heb van Chiara Lubich. Daar moeten we naartoe werken. De, de, de wens om eenheid tussen de verschillende kerken, de eenheid tussen de verschillende godsdiensten, de eenheid in de koppels, de eenheid overal, of de broederlijkheid. Neem het zo, zoals als jij het kunt begrijpen. Het komt daarop neer. En dat is eigenlijk mens zijn, de een voor de andere en de ander niet in steek te laten. Ja, dat is eigenlijk dat wat mij echt aan het hart ligt. En dat moeten we samen doen. En daar hebben we misschien een gebed nodig. We hebben misschien ook projecten nodig dat we dat ook concreet in ons dagelijks leven kunnen omzetten. We hebben dat misschien ook nodig dat we dat in de parochies omzetten. Hoe kunnen wij levende christenen zijn, niet alleen maar kerkgangers op zichzelf, wat ook belangrijk is, maar dat is niet alles. Ik heb zeker van Chiara geleerd dat het evangelie iets concreets kan zijn. Hoe beleef ik vandaag bijvoorbeeld het woord doe voor de anderen wat je ook graag hebt dat de ander voor u zou doen. Dat is concreet. Ik zou u heel wat verhalen kunnen vertellen. Maar goed, we hebben niet de tijd daarvoor. Maar dat is eigenlijk de wens. Levende christen te zijn, zelf in oorlogsgebieden. Met gelijk wie, ik maak daar geen onderscheid. Is moslim of niet, maar het is vooral een mens. En die blijft centraal staan, ja.
Mens zijn, gemeenschap vormen over alle grenzen heen, over landsgrenzen heen, over groepsgrenzen heen, geloofsgrenzen heen.
En ook dialoog vormen. Hoe belangrijk is dat? Als er geen dialoog is, ja, dan grijpen we naar de wapens. Maar eigenlijk, dialoog is eigenlijk nog iets veel anders. En dat heb ik geleerd. Het schrikkelijkste wat er echt bestaat, dat is oorlog. Ik wens dat niemand toe. Ik heb het gezien nu in deze omstandigheden. Maar als wij ook op alle vlakken kunnen werken voor de vrede, in onze culturen, in onze partijen, overal, dat is... Als we zekerheid kunnen geven aan onze kinderen, dan gaat het vooral om vrede. Dat is de grootste zekerheid die we kunnen geven. Broederlijkheid, dat is zekerheid. En dat kan iedereen iets aan, daar kan iedereen iets aan doen.
Werken aan een warme gemeenschap, aan een warme familie. Radio Maria, je zei het al, wereldwijd is daar een heel mooi voorbeeld van. We ronden heel graag straks met jou af, maar ik laat jou eerst nog even nadenken over je laatste toevoeging tijdens een streepje muziek.
ربي كل الدنيا
Welkom, beste luisteraars, bij Missio Werkt, waar Bernard Keutgens ons al heel veel heeft verteld over zijn evangelisch engagement, waar ik wil zeggen, daar in Syrië, daar waar Jezus zelf geleefd heeft en hij in zijn voetspoor probeert te treden. Bernard, je hebt al heel veel verteld, heel veel doorleefde getuigenissen, maar is er misschien nog een laatste ding dat jij wilt toevoegen hier aan het einde van de aflevering?
Soms zou ik willen zeggen, ga. Wij als mensen gaan we luisteren naar het diepste in onszelf. In het diepste van onszelf. Ik denk dat we daar iets eruit kunnen halen waar we nooit gedacht hebben dat dit mogelijk is. Ik zelf heb nooit gedacht dat mijn leven zo interessant zou kunnen zijn. Daar gebeurt het eigenlijk. Ik denk ook met God gebeurt het leven. Maar ook met de mens gebeurt het leven. Ja, ook voor de mensen die misschien moeilijk hebben om te geloven. Maar ga tot de diepste. Proberen we dat misschien ook samen in onze gesprekken te doen. Maar voor wat sta je eigenlijk? Authentiek zijn, proberen. Ik weet, het is misschien niet altijd gemakkelijk, maar het is wel mogelijk. Ik denk, alleen dat ook zeker Marion daar een handje bij uitsteekt en wij kunnen ons laten leiden. Ook als ik daar ben, dan kan ik dat doen omdat heel wat mensen mij op de weg geleid hebben. Ik ben er niet zelf. Het is niet mijn verhaal, het is ons verhaal. Ik heb zoveel gekregen van de mensen en wat ik eigenlijk met open handen uitdeel. Niet meer, nee minder. En ik ben geen speciale mens, absoluut, dat moeten jullie niet denken. Maar we zijn speciaal omdat we ons door onze lieve Heer hebben laten leiden, door heel wat mensen die ons terzijde hebben gestaan en eigenlijk uit ons leven een boeiend avontuur kunnen doen. En dat avontuur wens ik iedereen in de moeilijke en ook in de schone momenten.
Dank je wel voor jouw warme getuigenis hier in Missio Werkt. Ik ben er zeker van dat onze luisteraars verbonden zijn met jou en met de bevolking van Syrië en zoveel andere mensen wereldwijd die moeten leven in oorlog en ellende. Ik ben er zeker van dat zij hen dragen in gebed en jou zullen steunen. Wie meer wil weten over wat jij concreet doet in Syrië, verwijzen we heel graag naar de redactie van Radio Maria ofwel naar de website www.promavzw.be. Daar vinden zij jouw psychosociaal vormingswerk terug.
Hartelijk bedankt ook aan de luisteraars voor jullie ondersteuning, voor jullie gebed, voor jullie hulp op alle manieren, ook wat jullie voor jullie buurman doen, voor jullie getuigenis. Iedereen doet het op zijn manier. Het allerbeste. Bedankt.
En natuurlijk ook bedankt, beste luisteraars, om opnieuw te luisteren naar Missio Werkt. We wensen jou nog een boeiende, mooie, ingetogen tocht naar Pasen en wij horen jou heel graag volgende keer terug.